Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 46, de versen 3 en 4. 46, 3 en 4. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. En het vierde vers, de Heere, de God der legerscharen is met ons, hoedt ons in gevaren. De kerk van alle eeuwige gemeente doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 119 vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avonddienst kunt vinden. In het eerste hoofdstuk van de profetieën van Zacharia. Daarvan het eerste tot en met het 17e vers. We noemen nu Zacharia 1, 1 tot en met 17 als schriftlezing. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119 vers 25. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen Zacharia 1. In de achtste maand in het tweede jaar van Darius geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: De Heere is zeer vertoornd geweest tegen uw vaderen. Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de Heere der Heerscharen. Keert weder tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen. Zo zal ik weder tot u lieden keren, zegt de Heere der Heerscharen. Wees niet als uw vaderen, tot de welke de vorige profeten riepen, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, bekeer u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen. Maar zij hoorden niet en zij luisterden niet naar mij, spreekt de Heere. Uw vaderen, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven? Nochtans mijn woorden en mijn inzettingen die ik mijn knechten de profeten geboden had, hebben zij uw vaders niet getroffen? Zodat zij wederkerende zeiden, gelijk als de Heere der Heerscharen gedacht heeft ons te doen, naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft hij met ons gedaan. Op de 24e dag in de 11e maand, die de maand Shebat is, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: Ik zag des nachts en ziet een man rijdend op een rood paard. En hij stond tussen de mirten die in de diepte waren, en achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide: Mijn heren, wat zijn deze? Toen zeide tot mij de engel die met mij sprak: Ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de midden stond en zeide: Deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordden de engel des Heeren die tussen de mirten stond en zeiden: Wij hebben het land doorwandeld en ziet, het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heeren en zeide: Heere der Heerscharen, Hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak, goede woorden, troostelijke woorden. En de engel die met mij sprak zeide tot mij, roep uit, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En ik ben met een zeer grote toorn vertoornd geweest tegen die geruste heidenen. Want ik was een weinig toornig, maar ze hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heere alzo, ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen. En het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen. Mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog troosten. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover de lezing van het woord van God voor deze avonddienst. Tekst voor de prediking, gemeente, is het gehele gedeelte vanaf vers 7 tot en met vers 17. Het gezicht van de ruiter tussen de myrten. En ik lees u alleen het eerste en het laatste vers van de tekst. Het geheel is u zojuist gelezen. Dat is dus Zacharia 1 vers 7. Op de 24ste dag in de 11e maand, die de maand Shebat is. In het tweede jaar van Darius geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet. Zeggende, en dan tot en met het 17e vers, roep nog. Zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen. Mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog troosten. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen. Heere, wij zijn vanavond samengekomen rondom een gedeelte van uw woord. Wat op het eerste gezicht niet duidelijk is. Het gaat ook over diepe dingen. En toch ook over een gezicht, een nachtgezicht, waar veel troost in ligt. Al wordt ons het ontmaskerende van de boodschap van uw woord niet bespaard. Want we horen het, dat de boden van u het land doortrokken, de wereld doortrokken, toen. En alles was even doods en ingezonken. Heere, als dat zo ook vandaag is, en als dat misschien in ons persoonlijke leven zo zou zijn, dan bidden we van u, wil u de prediking van uw woord, zoals dat deze avond tot ons komt, gebruiken om ons wakker te schudden. Wil u jongeren en ouderen door de kracht van uw woord en van uw geest als bij de schouder grijpen. En stilzet. En we bidden u, Heere, geef ons niet over. Geef ons niet over. Dat we door zouden leven zonder u. En het in onze onbekeerlijkheid ver van u zouden kunnen uithouden. En Heere, geef ook dat wanneer wij wakker geschud zijn. En misschien al een langere tijd of misschien nog maar heel kort. Diep zijn gaan beseffen dat we zo niet leven kunnen en zo niet sterven kunnen zonder u. En het leerde belijden voor uw aangezicht, Heere, ik ben zo arm omdat ik u mis. O God, wil u ons vanavond onderwijzen, leren waar uw weg is. Want het kan toch zo zijn, u weet dat mensen bij zichzelf geen weg meer vinden. En niet weten hoe de weg naar het heil te vinden. Wil u ze wijzen door uw woord. En wil u vanavond ook in dat opzicht nog troostelijke woorden spreken. Woorden waarin u laat zien dat er bij u genade te vinden is. Ook voor mensen die van zichzelf moeten belijden dat ze dat niet waard zijn. En dat ze daar niet bij kunnen. Denk u, Heere, aan al uw kinderen. wil u hen die dat oprechte geloof mogen kennen, bouwen in het geloof. Zodat ze steeds meer vastheid vinden in uw woord, in uw trouw. Steeds meer gaan zien en gaan bewonderen van de genade van de drie-enige God, van de liefde van de Vader en van de genade van de Zoon en van de troostende werking van de Heilige Geest. Steeds eerlijker worden voor u. En bidden, Heere, breek maar af wat u niet behaagt en wat uw werk en de doorgang van uw werk in de weg staat. Leer uw kinderen, Heere, steeds meer eindigen in u. Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. En laat dat ook op mogen lichten, Heere, als het in de prediking ook daarover gaat. Dat u Jeruzalem nog verkiest. En zo zult u ook nog vandaag mensen opzoeken en mensen toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Laten het er velen onder ons mogen zijn. Wil u met ons zijn, Heren, zoals we hier zijn samengekomen. Denk aan heel de gemeente. Wees u met allen die misschien als gast hier zijn. U kent ieders levensomstandigheden. En laat dan het woord van deze zondag, van deze avond in het bijzonder, een woord op zijn tijd mogen zijn. Op zijn tijd met een hoofdletter, op uw tijd. En wil u ook geven dat het woord zo mag worden uitgewerkt en toegepast in ons hart door uw geest. Dat het aan mag spreken. Dat het krachtig mag werken. Dat het onderwijs mag geven. Heren, wanneer we heel de gemeente aan u opdragen, de gemeente die we nu alweer een aantal jaren geleden een hele periode hebben mogen dienen, bidden we of u met de gemeente wilt blijven. En met de dienaar van deze gemeente, onze broeder Den Butter, en met de kerkenraad, of u de broeders alles wilt geven wat nodig is om de gemeente te leiden en om de gemeente de weg te wijzen. En wil u krachtig onder de gemeente werken. Ook onder de jongeren. Ook onder de kinderen. Ook onder de hele kleintjes. Heren, we staan op het breukvlak van de tijden. En we leven in dagen waarin het, juist ook in kerkelijk Nederland, aan de ene kant rumoer genoeg heeft. Maar meestal over heel veel dingen die geen wezen en geen waarde hebben. Maar aan de andere kant zo stil kan lijken. Zo ontzaggelijk stil. En dat is niet goed. Wil u vernieuwend en herlevend werken. Ook al hebben wij het er niet naar gemaakt. Wil u in het dal van de dorre doodsbeenderen waaien met de wind van uw geest. Wil u uw kerk, uw kinderen, die u in deze lage landen bij de zee, die u ook in onze kerken hebt, wil u ze vernieuwen en het geestelijke leven weer doen opbloeien. En wil u hen die u niet kennen toebrengen, schenken reformatie, Heren. Een revij, een herleving. U kunt het toch doen. Nee, niet om ons. Want wij moeten het eerlijk belijden. Ieder persoonlijk, maar ook samen. Ook als gemeente. Onze zonden getuigen tegen ons. Ze klagen ons aan. En als u op ons zou zien in onze zonden, dan zou u ons niet kunnen aanzien. Maar zie ons aan, Heren, in uw verbond. Zie ons aan in de Zoon van uw liefde. Zie ons aan in uw eeuwig welbehagen, in uw oneindige liefde. Dan gaat het toch niet om ons. Dan zijn we vanavond nog niet samen voor onze eigen zaak of voor onze eigen kerk. Maar dan gaat het toch om uw zaak en om de eer van u, o drie enige God, om de kroon van u, o Heere Jezus Christus. En het is toch tot uw eer dat uw kerk leeft. Leeft bij de dingen van u. En dat er zondaren als parels gehecht worden aan uw middelaarskroon, Heere, om uw eigen eer. En om uw eigen zaak wil u het doen. Sta op en word wakker. Waak over uw eigen werk, Heere. En wil u zich over ons ontfermen, ook over kerkelijk Nederland ontfermen. We dragen in dat licht ook de kerk aan u op en bidden of u onze kerken wil bewaren bij uw woord en wil terug doen keren tot uw woord. Geef dat ook in de breedte van kerkelijk Nederland, waar zoveel gaande is. En we juist ook in deze weken van reformatie herdenken en andere bijeenkomsten herinnerd worden aan de pijn van de verscheurdheid. En aan het feit dat de dingen vaak zo zijn zoals ze niet zouden moeten zijn voor uw heilige ogen, ook kerkelijk, breed kerkelijk. Heere, wil u ook daarin wegen wijzen. En wil u bijeen brengen wat bijeen hoort. Laat dat ook ons gebed mogen zijn. Wil u het werk van de kerken zegenen. Wil u ook het werk van de kerk naar buiten zegenen. Zendingsarbeid, evangelisatiewerk, de verkondiging van uw woord onder het oude Israël, we dragen het aan u op. Bidden of u het wilt kronen met uw zegen. Zegen ook het werk van de kerk naar binnen. Heere, wil u in de gemeente werken waar het hart van het kerkelijke leven en het kerkelijke werk klopt. Denk ook aan allerlei kerkelijke organen. Wees u met deputaatschap. Wees u ook met onze theologische universiteit. Wil allen die daar studeren toerusten met uw genade en met uw geest. En wil u geven, Heere, dat er ook in onze dagen jonge mannen geroepen worden. Geroepen door u. Vernieuwd en bekeerd door u. Afgezonden door u. Die zich geroepen weten om het evangelie van uw genade ook in deze tijd in de gemeente te mogen verkondigen. Heere, wil u het doen, stoot u ze uit. Want de oogst is groot. En de arbeiders zijn altijd nog te weinig. Wil u ook al het werk aan de universiteit zegenen. Ook bij hen die op andere manieren daar werkzaam zijn. Doseren of een andere functie hebben. Wil u zijn met onze samenleving. Heere, denk u aan onze koningin. Wees u met heel de koninklijke familie. We dragen heel bijzonder prins Klaus aan u op. Die al geruime die tijd met zijn gezondheid topt. Wil u geven, Heere, dat er een wendingen ten goede mogen komen en sterk hem. Wil hem bovenal samen met onze vorstin gedenken in uw genade. Wil u ons als land en volk niet overlaten aan onszelf. Wil u ons terug doen keren tot u en tot het woord van u. Laat dat ook door mogen klinken, Heere, tot in de hoogste regeringsorganen toe. Geef ons een gezegend uur vanavond. En wil u uw woord in al zijn breedte en diepte doen ontvouwen en geef dat wij het verstaan. Wij allen. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. En we zingen uit Psalm 102, het 7e en het 11e vers. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En het 11e vers, ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. Dat is het 7e en het 11e vers van Psalm 102. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we het laatste vers van Psalm 69. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Het is het 14e vers van Psalm 69. Geliefde gemeente, opwekking. Woord waar juist ook de laatste weken hier en daar weer over gesproken wordt. En waarin stilte wellicht om gebeden wordt en naar verlangd wordt. Ja, wie zou daar eigenlijk niet naar verlangen wanneer je de dingen van het woord van God en van het koninkrijk van God ter harte gaat. Dat de dingen die soms zo ingezonken liggen. En het getwist over van alles en nog wat. En de verwarring die steeds meer woekervormen aanneemt in onze tijd, geestelijk en kerkelijk gesproken, dat het weg zou vallen. En dat de kerk van de Heer in West-Europa en in Nederland in het bijzonder weer zou bloeien. Dat er velen zouden worden toegebracht. En dat degene die de Heere kennen mogen vernieuwd worden. In de kennis van de genade van de Heere Jezus Christus. Wie zou daar niet naar verlangen? Maar zou dat wel kunnen, vraagt u misschien. In onze tijd. Ik zie er niets van. Als ik om me heen kijk. Inderdaad, dan zou de moed je in de schoenen zinken. Of misschien zijn er wel aanwijzingen in de Bijbel of bij schrijvers die zich met deze dingen hebben bezig gehouden, waar we wat van kunnen leren en waaruit we nog een beetje moed kunnen putten. Ja, er zijn dingen in de Bijbel. En er zijn best een aantal goede schrijvers die dingen weten te zeggen over opwekking, die ons ter harte mogen gaan, al is er ook veel kaf onder het koren van de geschriften. Maar weet u waar het ten diepste om gaat als we nadenken en misschien wel met een zeker heimwee nadenken over opwekking, herleving? Dan gaat het hier over wat eigenlijk de kern vormt van de boodschap van onze tekst. Dat herleving een zaak is van God. God, zo wordt ons hier in dit gedeelte getekend, waakt over het herstel van Israël. Je zou ook kunnen zeggen over het revij in Israël, over de opwekking in Israël. Maar laten we het maar simpel houden. God waakt over het herstel van Israël. En we willen samen nagaan wat dat voor ons vandaag, persoonlijk, als gemeente, als kerk betekent. Thema is dus: de Heere waakt over het herstel van Israël. Er zijn er drie dingen die onze aandacht vragen. Allereerst letten we op het bericht van de boden des Heeren. Dat is het begin van de tekst. Die paarden met hun ruiters die rapport uitkomen brengen. Vers 11 in het bijzonder. In de tweede plaats de bede van de engel des Heren. Vers 12. Toen antwoordde de engel des Heren en zeide of en bad: Heren, hoe lang zult gij u niet ontfermen? En in de derde plaats de boodschap van het woord des Heren. En de engel, vers 14, die met mij sprak, zeide: roep uit, de profeet moet gaan verkondigen. Dus, de Heere waakt over de herleving van Israël. Het bericht van de boden des Heeren, de bede van de engel des Heeren en de boodschap van het woord des Heeren. Zacharia, of eigenlijk zou je moeten zeggen Zacharia. Hij was een van de beide profeten, zoals de meesten van u weten, die vrij kort na de terugkeer uit de ballingschap optrad om het volk vanuit het woord van de Heere aan te sporen, te waarschuwen, te bemoedigen en te onderwijzen. En u weet wat voor een toestand dat was na de ballingschap. 70 jaar lang was het volk van Juda in de streken van Babylon geweest, waar ze eigenlijk in een nieuw soort diensthuis terechtgekomen waren. Ver van het land van de belofte, ver van de tempel van de Heere. En ze voelden het, althans degene die nog enige geestelijke voelhorens over hadden in die periode, ze voelden het, de Heere is toornig op ons geweest. Maar wat een blijdschap toen ze na 70 jaar gevangenschap, ballingschap, terug mochten keren. De jongere garde had gejuicht toen ze het land weer zagen, het land van de vaderen. En bij de ouderen was de blijdschap van de terugkeer vermengd met wat verdriet. Verdriet ook toen ze zagen hoe het land verwoest was, hoe de putten waren toegestopt en de wijngaarden waren vernietigd en de hoeven met vuur verbrand. Maar ze begonnen, de jongeren en de ouderen tezamen, aan de wederopbouw van het land. En ook aan de wederopbouw van de tempel en van de stad in Jeruzalem. En met energie en enthousiasme werd het werk ter hand genomen. Maar als u een blik slaat in boeken zoals van de profeet Zacharia of van Ezra en Nehemia, waar het ook gaat over de situatie na de terugkeer uit de ballingschap, dan weet u dat van het aanvankelijke enthousiasme al heel spoedig weinig over was. Dat kwam door allerlei oorzaken. Twist, oneenigheid, wantrouwen onderling. Bovendien vijandschap van buitenaf. Er woonden halve heidenen in die streek die in de tijd van de ballingschap daar waren komen wonen. En met hen wilden de Joden niet samenwerken. En dat gaf allerlei soorten van wrijvingen. Zozeer zelfs dat op een gegeven moment met de troffel in de ene hand en het zwaard in de andere hand gebouwd moest worden. En uiteindelijk raakte zelfs het beste deel van het volk in de greep van de kille moedeloosheid. En het leek wel alsof de Heere die hen teruggebracht had uit de ballingschap naar het land van de belofte niet meer aan hen dacht. En het is in die situatie, gemeente, dat twee profeten van de Heere komen, Haggai en Zacharia. Haggai zal even eerder gesproken hebben dan Zacharia, maar ze hebben elkaar gekend en hun woorden hebben elkaar aangevuld. En als we dan vanavond het eerste hoofdstuk van die tweede profeet van Zacharia opengeslagen hebben, dan gaat het om die situatie van de terugkeer uit de ballingschap. De stad Jeruzalem is nog een puinhoop. Van de tempel staat er nog niets, alleen de fundamenten zijn opnieuw aangelegd. En in der haast is op de plaats waar de voorhof was een brandofferaltaar gebouwd, zodat ze de brandoffers weer kunnen brengen. Maar dan ligt de bouw stil. En waarschijnlijk komt Zacharia op dat onaffe tempelplein, dus waar alleen de fundamenten nog liggen en waar alleen het altaar nog staat, en begint te spreken. En als hij begint te spreken, dan vertelt hij over een openbaring van God die hij 's nachts heeft gehad. Een nachtgezicht noemt onze Statenbijbel het. En jij weet toch wat een nachtgezicht is. En dat is onderscheiden van een droom. Een droom, nou, die hebben we allemaal wel eens. Een droom die krijg je wanneer je diep in slaap bent. Soms heel aangrijpende dromen. De Heere gebruikte in de tijd van het Oude Testament soms een droom, denk maar aan Jozef, om door middel van zo'n droom zijn boodschap, zijn openbaring bekend te maken aan de mensen. Maar bij Zacharia is het anders. Hij droomt 's nachts niet, nee, hij ligt klaar wakker. Misschien ligt hij wel te denken over de situatie van het volk en van alles wat daar gaande is op dat ogenblik. En kan hij daarom de slaap niet vatten, we weten het niet. In elk geval, hij ligt wakker. En terwijl hij klaar wakker is, krijgt hij een visioen. Midden in de nacht. Het is alsof een gordijn wordt opengetrokken. En hij gaat allerlei dingen zien, nachtgezicht. En dat eerste nachtgezicht wat hij ziet, wat onze aandacht wel heel bijzonder vragen mag vanavond, dat is een gezicht waarin hij een man ziet op een rood paard. En die man op dat rode paard die staat tussen de mirten. En die mirten die groeien in de diepte. Het heeft er alle schijn van dat de profeet in het gezicht op de rand van een kom staat, een dal staat. En naast hem staat een engel. Die wordt genoemd in de loop van dit schriftgedeelte. De engel die met mij sprak, dat is een engel die we vaker bij Zacharia tegenkomen. Dat is de tolkengel, de uitleggerengel. De engel die de moeilijke dingen, de verborgen dingen van het visioen aan hem verklaart. En we zien Zacharia daar staan samen met die tolkengel naast hem. En ze kijken naar beneden en zien in het diepste punt van dat dal mirten groeien. En daarin staat dan die ruiter. Wat zijn mirten? Ja, daar moeten we even iets over zeggen, want anders kunnen we het visioen niet begrijpen. Mirten, dat zijn groene planten met kleine witte bloemetjes die veel water nodig hebben. En mirten groeien dus graag in de diepte, daar waar drassige grond is. Maar het blijft altijd maar een lage plant. En daar zit iets in wat we niet moeten vergeten. Want als je dan probeert na te speuren wat de Bijbel over mirten zegt. Lage planten met kleine witte bloemetjes en groene bladeren. Dan blijkt het dat de mirt vaak gebruikt wordt bij de profeten. Als een aanduiding van wat? Aanduiding van het nieuwe leven. Aanduiding van het ontluikende, het ontbloesemende nieuwe leven. Om dat te bewijzen noem ik twee teksten uit de Bijbel. U kunt het thuis wel nakijken. In die machtige profetie, Jesaja 55. Waar getekend wordt hoe het zal zijn straks. In het rijk van de vrede aan het einde der tijden. Als gerechtigheid in de hemel en op de aarde zal wonen. Dan schrijft de profeet en voor een distel zal een mirt opgaan. Distel, dat is het teken van de zonde, van de dood, van het verloren paradijs. Maar zo blijft het niet, zegt Jesaja. In de plaats van doorn en distelen als herinneringen aan de zonde zal er nieuw leven ontstaan. En dat nieuwe leven wordt aangeduid met de mirt, de mirtenstruik. En diezelfde Jesaja zegt in hoofdstuk 41 op een iets andere manier nog een keer hetzelfde. Daar zegt hij dat de Heere in het einde der tijden als er een nieuw paradijs zal zijn, een hemels Jeruzalem, in plaats van de woestijn, ook zo'n herinnering aan de zonde, ook zo'n herinnering aan de dood, in plaats van de woestijn mirtebomen of mirtestruiken zullen zijn. Dus wat is de mirt? Aanduiding van het nieuwe leven. Aanduiding van wat straks in volmaaktheid komen zal. Aanduiding van het werk van Gods genade dat straks volmaakt zal bloeien. En als u dat beseft, dan begint u, hoop ik, een beetje te verstaan wat dit visioen bedoelt. Denkt u nog even terug aan de tekening van de situatie. Deze profeet spreekt over de situatie na de terugkeer uit de ballingschap. God had Israël opnieuw leven gegeven. Ze mochten weer terugkomen. Ze mochten weer een volk zijn. Ze mochten weer offers brengen. Ze mochten hem weer gaan dienen in het land van de belofte. Maar wat was dat nieuwe leven wat daar bij de teruggekeerde ballingen was? Wat was het klein, gering, het waren als mirten in de diepte, je keek er gemakkelijk overheen en de wereld lette er niet op. En de godsdienst met een kleine g, de religiositeit waar de wereld altijd vol van geweest is en nog vol van is, die achten het niet. Het is maar een klein begin, pril begin, veracht in de diepte. Groeiend als mirte. En midden in die mirte staat een ruiter. Een ruiter op een rood paard. En de eerste verzen van onze tekst maken duidelijk dat die ruiter een vorst is. Een vorst is over hemelse boden, over engelen zouden wij zeggen. Een ruiter die een vorst is over hemelse boden en die ook genoemd wordt, vers 11, de engel des Heren. De engel des Heren bij uitstek. Wie is hij? Laten we voorlopig maar even zeggen, hij is een grote vorst die het gezag heeft, het bevel voert over hemelse boodschappers. En die boodschappers zitten op allerlei kleuren van paarden. Op rode paarden en voskleurige paarden en witte paarden. En die vorst op het rode paard die in de mirten staat, die zendt die boden uit. De een naar het oosten en de ander naar het westen en de derde naar het zuiden. En ze gaan het land door. Ze gaan op inspectie uit, zouden wij zeggen, op onderzoek uit. En bij het woord land moet u niet alleen maar denken aan het land van Israël, dat ook. Maar u mag ook vertalen dat ze de hele wereld doorgingen en laten we het zomaar houden. Die boden, die engelenboden worden door hun vorst, hun aanvoerder, hun koning uitgezonden over de hele wereld en ook over het land van Israël en ook over de stad van Jeruzalem. En ze moeten rapport uitbrengen. En op een gegeven moment dan hoort u hoe die ruiters op die paarden aankomen, terugkomen van hun opdracht. En één voor één vertellen aan die ruiter op het rode paard wat ze gezien hebben en wat ze gehoord hebben en wat ze gevonden hebben. En dan komt de eerste ruiter, laten we zeggen, op een wit paard. En zijn boodschap is kort en helder. De hele wereld zit en is stil. En een tweede ruiter op een bruinkleurig paard komt aan. Hij is in het noorden van Israël geweest. Het ganse land, ook in Galilea, zit en is stil. En de derde komt uit de buurt, uit Jeruzalem zelf. En het ganse land zit en is stil. Wat betekent dat? Wel, het visioen aan Zacharia wil hiermee zeggen dat in de hemel alles gezien wordt. En dat de hemelboden in opdracht van de Heere uitgaan om te peilen, om te onderzoeken wat er in de wereld en in het land van de belofte gaande is. En hun eindrapport is stilte. Nou, dat is toch mooi. Dat betekent in ieder geval dat er geen oorlog is. En daar was er nogal wat van geweest in de achterliggende jaren. Verdrukking, wegvoering, vervolging, oorlog, verwoesting. Inderdaad. Het betekende dat er geen oorlog was, want in de tijd van Darius, de grote koning van de Meden en de Perzen, de derde in de rij, was het Perzische Rijk op zijn grootst en waren er geen bijzondere oorlogen, niet noemenswaard. En toch is het rapport van de engelen niet gunstig. Al is natuurlijk goed als er geen oorlog is. Wie zou dat niet wensen? Toch niet gunstig. Want het mag dan wel goed zijn dat er geen oorlog en geen grote moeilijkheden zijn, politiek en maatschappelijk gezien. Wat die engelen bedoelen met die uitspraak en het ganse land zit en is stil, dat het voor het aangezicht van de Heere zo is. Doodse stilte. De stilte van het kerkhof. Men vraagt niet naar God en men zoekt niet naar God. Als een grauwe deken ligt de stilte van de moedeloosheid, ingezonkenheid, afgoderij en noemt u het verder maar op, over de wereld en over het land. Over de nog in aanbouw zijnde tempel en over het land van Judea. Zo staat de toestand van toen bekend in de hemel. En dan mogen we de lijn toch wel even doortrekken. Niet dat wij Israël zijn. Al wordt er soms wel eens gesproken over Israël van het Westen. Maar ik moet u eerlijk zeggen, dat bestaat niet. Er is maar één Israël. En dat is het Israël Gods. dat neemt niet weg dat wij wel mogen zeggen dat God met sommige landen in West-Europa en in Noord-Amerika zeker bijzondere bemoeienissen gehad heeft. Dat wel, ook bij ons is er veel van de Heere geweest en nog geeft de Heere veel. Maar hoe is het vandaag met ons? Hoe is het in Nederland? Hoe is het in kerkelijk Nederland? Hoe is het in onze gezinnen? Hoe is het heel persoonlijk? O gemeente, ik hoef niet breed te zijn vanavond over dit punt, omdat het raakt aan het eerste gedeelte van de preek van vanmorgen. Maar dan toch maar heel kort. Rumoer genoeg, hè? Het ene schandaal lees je in de krant na het andere. Nieuws te over. Helaas ook kerkelijk nieuws te over. De ene discussie over dit punt van de leer na het andere punt van de leer. En de ene donkere bladzijde na de andere donkere bladzijde. De kerknieuwspagina is bepaald ook in onze tijd niet altijd verheffende lectuur. Rumoer genoeg. Soms opschudding genoeg, klein en groot. Maar hoe is het geestelijk? Hoe is het ten opzichte van de Heere, voor het aangezicht van de Heere? Is er niet ontzaglijk veel ingezonkenheid, dodelijke stilte? En laten we dan de lijnen meteen maar heel persoonlijk maken naar onze gezinnen. En naar ons persoonlijk leven, dat van jou, dat van u en dat van mij. Leeft het? Dat leven van de genade. Of moet jij u zeggen, ja eigenlijk sta ik ook zo bekend in het hof van de hemel. En als de engelen vandaag op deze 5e november van het jaar 2000 uitgezonden zouden worden. En mijn leven zouden doorzoeken. Dan zou er geen ander rapport komen. Misschien wel bezig met van alles. Misschien ontzaggelijk bezig met je carrière. Misschien geweldig bezig met het opbouwen van een bedrijf. Allemaal prachtig. Maar vergeet uw ziel niet. Vergeet het eerste, het ene nodige niet. Want wat baat het een mens? Al zou hij de hele wereld gewinnen, maar schade lijden, omdat zijn ziel in de greep van de doodse stilte zit. En als u de genade van de Heere kent, ja, laten we daar ook maar even de vinger bij leggen. Wat kan er een periode zijn in je leven? Laat maar heel eerlijk zijn, gemeente. Perioden meervoud. Dat het allemaal zo stil is. Denk aan iemand die ik niet zo lang geleden sprak. Een man die de Heere vreest. En echt weet van dingen van de Heere van zijn 18e jaar af. Dus ik weet het niet, maar het is de laatste tijd zo stil. Zo stil. Herkenbaar? Waar ligt de oorzaak? Niet in de Heere. Zou het kunnen zijn in uw slordige leven? Zou het kunnen zijn in een stuk wereldgelijkvormigheid? Zou het kunnen zijn omdat u bepaalde zonden aan de hand houdt? Of omdat er op een verborgen manier misschien wel opstand leeft in uw hart? Gemeente, het is nodig om onszelf te beproeven wanneer het zo stil is, zo dodelijk stil, terwijl we toch weet hebben van de genade. Ja, maar hoe moet dat dan? Kun je dat zelf maken? Dan zegt de Heere iets in deze ontroerende nachtgezichten. Wat we maar goed moeten onthouden. Wat is het dat de Heere doet wanneer dit de situatie is? Dat in de wereld, in de stad en in het land, bij degenen die de Heere vrezen, en ook bij degenen die de Heere niet kennen, er zo'n grauwe geest van stilte en stilzitten is. Wat doet de Heer? Wel, zegt iemand. Met een heleboel vuur. De Heer zal zijn woord zenden. Of misschien wel tekenen aan de hemel laten zien. De Heer zal een boetprofeet zenden. Die ze het aan zal zeggen zo. Dat ze ineens tot inkeer komen. Maar dat gebeurt niet. In elk geval geen bliksemstralen van de hemel of vuur tekenen ergens in de lucht. En het woord van de Heere dat komt wel. En de profeet moet straks wel spreken, maar daar gebeurt eerst wat anders. Wat gebeurt er? Wel, als dat rapport wordt uitgebracht. En ik hoop dat u het meeluistert, al horend naar de preek. Daar klopt het hart van het evangelie in. Als dat rapport wordt uitgebracht aan die engel, aan die vorst, aan die ruiter op het rode paard. Dan gaat die ruiter zelf bidden. Vers 12. Hij heeft de rapporten gehoord. De ene engel, de andere engel. En uiteindelijk is het één rapport geworden. Ganse land zit en is stil. Toen antwoordde de engel des Heren, lezen we dan. En zeide, Heren der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaar? Die engel gaat bidden. Die vorst. Die de boodschap gehoord heeft. En dat gemeente heeft meteen een les in zich naar ons toe. Als het zo donker is. Als het zo ingezonken is. Als het waar is wat zo aangrijpend staat in de woorden van die engelenbode. Het ganse land zit en het is stil. Dan is de weg die de schriften wijzen. Leg dat aan de Heere voor. Het gebed. En als u in de geschiedenis van de kerk en in de geschiedenis van de oplevingen die er geweest zijn en van de reformaties die de kerkgeschiedenis kent, gaat zoeken, dan ontdekt u dat principe telkens weer. Als alles zo stil was en zo doods was, dan wekt God heel in het bijzonder bij degene die zijn naam vrezen het gebed op. En soms gebeurt het dat niet alleen degenen die de Heere vrezen gaan bidden. En gaan smeken aan de troon van de genade. Maar dat er ook mensen in hun hart gegrepen worden die vreemdeling zijn van de genade. En gaan bidden, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En mag ik het meteen maar vragen. Zijn er jongelui onder ons? Misschien nog maar heel jong. Ouderen onder ons, die omdat ze heel persoonlijk aan de weet komen dat het van binnen door de zonde en door het ongeloof zo dodelijk stil is, daar niet meer mee verder kunnen. En die daarom ook met de nood van de kerk en van het land en van het volk vastlopen. En zeggen, o God, ontferm u over ons. Zoals de jongen, ik hoorde het van een Amerikaanse dominee, jaren geleden, opgegroeid in een zo Amerikaans gezin, weet u wel, met heel die Amerikaanse cultuur van popcorn en baseball en noemt u het allemaal maar op, ook op de zondag. Aan de kerk deden ze iets, maar dat was allemaal verschrikkelijk vaag en verschrikkelijk oppervlakkig. En het had eigenlijk niets te betekenen. Die jongen kon door het lezen van een klein traktaatje, net als de verloren zoon tot zichzelf. Dat was een pijl in zijn hart. En dat was zo'n jaar of 18. En vanaf die tijd had hij geen rust meer. Hij ging zoeken. En als hij thuis was, dan ging hij vaak naar boven. En dan zonderde hij zich af en dan ging hij bidden tot de Heere. Aanvankelijk begrepen zijn vader en zijn moeder en zijn broers en zijn zuster het niet. En ze vonden het allemaal maar vreemd. En op een gegeven moment was hij alleen thuis met zijn moeder. En zijn moeder was aan het werk beneden. En toen komt hij de trap af. Terwijl de resten van de tranen nog op zijn wangen zaten. Jongen, wat is er toch met je? En toen kon hij niet meer zwijgen. Mama, we are lost. Mama, we zijn verloren. En we moeten bekeerd worden. Die jongen liep niet alleen met zichzelf. Maar hij liep ook met zijn vader en zijn moeder en zijn broers en zijn zus. En met de mensen met wie hij in aanraking kwam. Heren, hoe lang zult gij u niet ontfermen? Dat is de les, gemeente. Persoonlijk, in gezinsverbanden en in kerkelijke verbanden. Kniewerk. Smeken aan de troon van de genade. Erbarm u over ons. Want wij zijn verloren. Maar dat is niet het enige wat in dit stukje van de tekst zit. Want het gaat niet alleen maar over een algemene oproep, een algemene aanwijzing om te bidden omdat het ganse land stil zit en eigenlijk in een doodse stilte bevangen is. Nee, we moeten ook niet vergeten dat hier gezegd wordt dat die ruiter op dat rode paard, dat is de engel des Heren. En aanvankelijk lijkt het, zo hebben we het ook gezegd tot op nu toe, aanvankelijk lijkt het dat die engel een engelenvorst is, een koning over die andere engelen die hun rapport ontvangt. Maar als u alles wat de Bijbel, vooral in het Oude Testament, over de engel des Heren zegt, bij elkaar zou zetten, dan weet u dat de engel des Heren niet maar een heenwijzing is naar een engelenvorst, maar naar de koning der koningen en de Heren der Heren zelf, Jezus Christus. Hij wordt vooral getekend als hij zich in oud-testamentische tijden openbaart als de engel des Heren bij uitstek. En als u dat ziet, dan ziet u nog iets diepers in deze woorden dan alleen maar een aanwijzing tot het gebed en een oproep om te bidden. Want dan worden we erop gewezen dat als Israël ingezonken zit en moedeloos is en die tempel er maar niet wil komen en de jonge mensen het niet meer zien en eigen wegen gaan, kerkverlating ook in die tijd om zich heen gaat slaan, dan is de eerste die gaat bidden, zo zegt ons visioen, niet maar een mens. Maar dat is de Heere zelf. En dan is het alsof we de echo horen van die oude profetieën uit de psalm: gij zult opstaan. Die engel staat tussen de midden. Beeld van het kleine herstel van Israël. Maar wat zijn die plantjes zwak. En dan staat die grote koning tussen de myrten en hij begint te bidden. En het adres van zijn gebed is de troon der tronen in de hemelen. De Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen? Dat heeft de kleur en de klank van een klacht. Maar dan wel van een klacht die gedreven is. Je mag zeggen, het heeft de kleur en de klank van een pleitend gebed. Heere, u hebt het volk toch teruggebracht. U hebt het juk van de ballingschap toch verbroken. U hebt toch betoond aan Israël in deze omstandigheden dat u in gunst en niet in wraak uw lust vindt. En dat de hitte van uw gramschap van die 70 jaar is geblust. O Heere, hoe lang duurt het nog dat u zich niet erbarmt over Sion? Gemeente, wat zit daar een machtig woord en een machtige boodschap in. Want als u dat in het licht van het Nieuwe Testament leest en tegen het licht van het Nieuwe Testament houdt, dan zien we daar veel duidelijker en veel heerlijker dan in deze geschiedenis, in dit visioen van de profeet, dat Jezus Christus de grote voorbidder is van zijn kerk. Die het opneemt voor zijn kerk. Die juist als zijn kerk te gronder lijkt te gaan, of aan de verwarring en aan de dwaalleer overgeleverd lijkt te worden, of in moedeloosheid teniet lijkt te gaan, die bidt. En dan denk ik niet alleen maar aan zijn gebeden hier op aarde, dat stip ik maar aan. Want ook toen heeft hij gebeden voor zijn kerk. 2, 3 punten. En u mag het zelf verder overwegen, zo in stilte vanavond. Hij bad een hele nacht. Voordat hij zijn discipelen riep. De discipelen die de apostelen zouden worden. Het fundament van de kerk. Toen bracht hij een hele nacht wakend en biddend door. Hij bidt voor zijn kerk als hij worstelt in Gethsemane. En die ontzaglijke klacht van zijn lippen komt: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet uw mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar bad hij voor zijn kerk. En hij wist het. Als ik die beker niet zal drinken, dan zal mijn kerk verloren gaan. En om slechts één voorbeeld te noemen, in het voorportaal van zijn levenseinde hier op aarde, dat is aan het kruis, opent hij de 7 kruiswoorden met het gebed: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat is ook bidden voor zijn kerk. Maar dat wat we hier op aarde bij de Heer Jezus Christus op bepaalde momenten zien, en soms op aangrijpende momenten zien, daarvan zegt de schrift zo heel duidelijk, dat dat ten volle gebeurt en altijd gebeurt, dag en nacht, zonder ophouden. Nu de Heere Jezus Christus in de troon is bij de Vader, daar leeft hij eeuwig en altijd om voor zijn volk te bidden. En wat is de inhoud van dat gebed? Heere, vergader mijn kerk. Breng ze toe, die nog vervreemd zijn van mij en van mijn woorden. Heere, bouw mijn kerk, want ik heb hun gekocht en betaald met mijn dierbaar bloed. En je zou het kunnen zeggen, gemeente, met de woorden die hier in deze oud-testamentische profetie staan opgetekend, van de lippen van de engel des Heren: Heren, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Sion? Hoe lang nog, Heren? En dan moet u nooit vergeten, ik heb het jaren geleden meer dan eens gezegd, en u weet het ongetwijfeld ook uit andere preken. Als het dan gaat om het bidden van de verhoogde Heer Jezus, dan staat daar een woord in de tekst van het Nieuwe Testament wat je nooit mag vertalen met smeken. Kijk, zo bidden wij. Dat past ons ook. Ootmoedig smeken als rechteloze mensen. Maar als de Heere Jezus bidt, dan staat daar niet een woord als smeken, maar een woord wat je eigenlijk alleen maar kunt vertalen met eisen. Want terwijl geen sterveling en geen kind van God hier op aarde te eisen heeft voor God, mag Jezus Christus eisen. En als hij bidt om ontferming, dan heeft dat de kracht van een eis, bijna van een bevel. Vader, en dan mag de Heere Jezus, mag ik dat eenvoudig zeggen, in de hemel wijzen naar de littekenen in zijn handen: Vader, ik heb verzoening gevonden. Ik heb betaald. En daarom mijn kerk, U moet ze bouwen. U zult ze bouwen. En dan kan God de Vader niet alles. En ik haast me om te zeggen, dan wil God de Vader niet anders. Dan aan dat gebed van zijn zoon gehoor geven. Hoe lang zult gij u niet ontfermen? Gemeente, was dat een aangrijpende gedachte. Dat wat we hier in de schaduwen van dit nachtgezicht van Zacharia zien. Dat dat volkomen vervuld is in Christus Jezus nu. En dat die grote hoge priester altijd leeft. Om aan de rechterhand van zijn Vader voor zijn kerk te bidden. En dat is niet alleen voor degenen die al tot bekering gekomen zijn. Maar ook voor degenen die nog tot bekering moeten komen en ook zullen komen. Leest u het maar na Johannes 17. Dan zegt de Heere Jezus het: Vader, ik bid voor hen. Ik bid niet voor degenen die deze wereld zijn. Maar ik bid voor degenen die gij mij gegeven hebt. De uitverkorenen. Gods kinderen. Maar dan blijkt uit het vervolg dat hij daar niet alleen maar mee bedoelt degenen die op dat moment al tot bekering gekomen zijn. De discipelen dus. Maar ook degene die nog tot bekering moeten komen. Want hij zegt in het slot van dat gebed: ik bid voor hen. Maar niet alleen voor hen. Maar ook voor degene die door hun woord, als het woord van de discipelen, van de apostelen, in mij geloven zullen. En als je zo de achtergronden en de volle strekking van dit gebed op je af voelt komen, gemeente, was dat een ontzaglijk iets. Dat de Heere Jezus altijd leeft om voor zijn kinderen te bidden. Maar ook leeft om te bidden dat degene die nog tot bekering moeten komen, tot bekering zullen komen. Hoe lang zult gij u niet ontfermen? En zou je dan, mijn jongen, vanavond in de kerk, in de stilte van je bank, of straks thuis als je de eenzaamheid opzoekt, niet bidden: Heere, ik heb het vanavond weer gehoord. Dat u als de biddende hoge priester uw kerk opdraagt aan de Vader. Hoe lang zult gij u niet ontfermen? En dat daar ook bij behoort dat er nog mensen tot bekering moeten komen. Dat u, Heere Jezus Christus, daarom bidt. O Heere, mag ik daarbij zijn. Mag mijn naam ook geschreven staan in uw biddende handen die eens doorboord waren. En dan denkt u misschien wel aan uw jongen die niet meer naar de kerk gaat. En die met alles gebroken heeft. Over wie u zoveel verdriet hebt. Ja, dat hangt u niet aan de grote klok, moet u ook nooit doen. Breng het maar voor het aangezicht van de Heer. Maar zou het dan aan die biddende hoge priester niet voorleggen? Die altijd leeft. En zou u dan maar niet zeggen: Heere, verdiend is het niet. Want als ik naar mezelf kijk en naar mijn jongen kijk. Ach, wij zijn zondaren. Wij hebben nu op het hoogst misdaan, wij en onze vader. Maar zou u het willen doen om die grote koning? Om die biddende hoge priester? En er is er maar één woord van zijn almacht. Gelooft u toch? Hoop ik. Eén woord van zijn almacht. En ze moeten komen. En ze zullen komen. Als verloren zonen en dochter. En dan zit er ook nog dit in. En dan denk ik vooral aan degene die de Heere vrezen. En door genade mogen weten. Iets van dat heil wat nooit vergaat. Maar wat kan er een strijd zijn in het leven? Ook als dat licht is opgegaan in beginsel. En ook als je misschien van verre iets van die grote genade gezien hebt. In die gezegende koning. De weg en de waarheid, het leven in hem hebt ontdekt. Wat voor twijfels kunnen niet bijzitten. Hoe kun je soms juist bij het ouder worden niet denken: Heere, maar ik zie bij mezelf niet dat het beter met me wordt. Maar ik kom er steeds meer achter dat in dit mijn vlees geen goed woont. En dat vind je erg, want daar bedroef je God mee. En het zou zo niet moeten zijn. En de Heere is het zo waard dat je tot zijn eer zou leven. Gemeente, dan zie ik juist bij zoon Tobbert. Bidden de hoge priesters staan in de hemel. Die, en zet u daar eens een streepje onder, altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Ook 's nachts, als je slaapt. Ook op momenten dat je niet aan God en niet aan zijn dienst denkt. Ook op momenten misschien dat je struikelt. Nog bidt hij. En als je daar een blik op slaat, een blik van het geloof, wat ligt het dan bij die koning vast? Wat ligt het in zijn ontfermende hart, in zijn machtige voorbeden die gegrond is op zijn dierbare bloed vast? Dan zal de kerk er komen, straks eeuwig. En dan zal Gods koninkrijk worden uitgebreid. En dan zullen ze komen, ook in onze dagen nog. Ook in het aarzelende begin van deze 21ste eeuw, ze zullen komen. En dan mogen we denken aan dat oude woord van wijlen dominee Kok. Dan mag je als vader en als moeder, als ouderling en als dominee, in zekere zin heilig egoïstisch zijn. Hoe die dat bedoelde. Dan mag je in de eerste plaats denken aan de mensen die het dichtst bij je staan. Vergeet de verre naasten en de blinde heiden niet. Nee, nee, nee. Maar dan mag je denken aan je vrouw, aan je kinderen. Aan je ouders. Aan je broer, aan je zus. Aan de mensen in de gemeente. Heere, doe u het om uw naams wil. Maar we haasten ons gemeente naar het slot. Want daar zit ook nog zoveel in en u begrijpt wel. Ik trek de hoofdlijn van dit machtige nachtsgezicht na. En wat is het laatste dan? Ja, daar moet er ook gesproken worden. Want let u daar wel op, de Heere Jezus Christus is niet alleen maar naar de hemel gevaren om voor de zijnen te bidden en altijd daar te bidden. Maar hij zendt tegelijkertijd met de Pinksterdag zijn geest en het woord moet uitgaan in alle landen. Laten de mensen weten. En terwijl vandaag op alle mogelijke manieren aan het verschijnsel, prediking en verkondiging getornd wordt. Tot in de meest hooggeleerde kringen toe. Zegt de schrift ons op allerlei plaatsen en ook hier. Dat verkondigen is niet te vervangen. Is absoluut noodzakelijk voor het heil van de kerk. God zendt zijn knechten die spreken. Wat mag deze profeet dan zeggen? En de engel die met mij sprak, de tolkengel, zeide tot mij, roep uit, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En daarvoor had hij gezegd, spreek woorden, troostrijke woorden. Maar eerst die gedachte van die ijver. U vindt dat ook in de wet. Ik, de Heere, ben een naijverig God of een ijverig God. Wat betekent dat? Dat is de taal van de liefde. Kijk, als een jongen een meisje lief heeft, of misschien nog beter een jong stel pas getrouwd is en ze houden veel van elkaar. Dan moet je tegen die jonge man niet aan zijn vrouw komen. Ik bedoel dat figuurlijk natuurlijk. Ze niet bekladden. Geen kwaad van haar spreken, want dan vlamt hij op. Dat is uit liefde. Nou, dat is naijverig zijn. Dat je niet kan velen dat van degene van wie je houdt iets kwaads gezegd wordt. En dat is in veel hogere zin van toepassing op de Heere der Heerscharen. Ik was ijverig. Dat wil zeggen, het hart van God brandt in Christus Jezus. In liefde tot zijn volk. En ook al is hij toornig geweest over zijn volk. En heeft hij het aangezicht verborgen. En ze als een tuchtiging in de ballingschap gestuurd. Hij kan het toch niet velen. Vanuit zijn eeuwige liefde. Dat aan zijn bruidswerk. Dat aan zijn bruidskerk. Getornd wordt. Kwaad van haar gesproken wordt. Dat ze in donker zit. Hij ijvert. Hij staat op. Om in grote liefde. en grote ijver zich over haar te ontfermen. En wat gebeurt er dan? Dan mag de profeet spreken, troostrijke woorden. En dan mag hij onder andere zeggen, en vergeet dit dan niet. Jeruzalem zal toch herbouwd worden. En het meetsnoer zal langs de klaargemaakte, afgebouwde muren van Jeruzalem gaan. De tempel komt er. En ik zal weer wonen bij mijn volk. En de heerlijkheid van de Heere zal in haar midden zijn. Troostrijke woorden vanuit de liefdesgloed van de Heere. En dan moet je daar nog wel een paar dingen bij zeggen. En dat is allereerst dit. Troostrijke woorden. Volgens de Bijbel zijn dat woorden naar het hart. U kent die prachtige tekst ongetwijfeld. Begin van het troostboek van Jesaja, hoofdstuk 40. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek tot het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Wat bedoelt de profeet daar als hij troostrijke woorden laat verkondigen? Hij zegt, dan mag ik naar het hart van Sion spreken. Spreken naar het hart, dat is ook taal van de liefde. Dat is woorden die een bruid graag van haar bruidegom hoort. En als je dat nou even toepast op de situatie van de kerk in de tijd waarin Zacharia werkte, zaten ze. Wat een klein groepje, wat een klein beginsel. Eenzaam, ontredderd, met 1000 vragen, 1000 zorgen, 1000 noden. Maar op de bodem van haar hart, o God, ontferm u over ons. En dan komt de Heere door middel van de profeet en hij mag goede woorden spreken, woorden tot haar hart. En dan spreekt hij woorden die nou precies in die situatie passen. Woorden die precies gepast zijn om het wat ouderwets te zeggen. En u weet het toch, zo werkt de Heere nog. Als een zondaar de Heere zoekt in al zijn zielsverdriet. En de Heere gaat je uit het duister ophalen. En vanuit het evangelie van vrije genade zijn heil doen zien. Dan past hij woorden toe aan je hart met kracht. En die woorden die passen precies bij je. Dan zegt iemand het wel eens op huisbezoek. Het was alsof die preek alleen voor mij was. Het was alsof dat ene zinnetje uit die preek alleen voor mij was. Het was alsof iemand bijna de hand op mijn schouder legde. Toen die woorden me voor de aandacht kwamen. Spreek tot mijn ziel. Ik ben uw heil, goede woorden, troostrijke woorden. Was dat een zegen, gemeente, als het woord zo zijn kracht gaat doen en dat krachtige woord door de werking van de Heilige Geest zo indringt en indaalt in je hart, dat je het evangelie mag geloven, dat je het moet geloven, dat je het als het ware met heel de liefde van je hart omhelst. Woorden tot je hart. En dan nog één kleine lijn die ik alleen maar aanstip. Het woord van de Heere, dat komt als het woord van de God van liefde die ijvert over Sion en niet wil dat daar iets kwaads gedaan wordt. Het komt als een woord wat precies past. Woorden tot haar hart, troostende woorden. En het komt ook van de God die het voor haar opneemt. Want hij gaat die geruste heidenen aanvallen en veroordelen. God neemt het voor zijn kerk op. Dat is een gedachte, gemeente, die u veel in de Bijbel tegenkomt. En die onder ons misschien met alle goede bedoelingen wel eens te weinig nadruk ontvangt. Wij hebben vooral in de geschiedenis van de kerk en van de leer van de kerk, en dat terecht, dat zeer terecht, veel aandacht altijd geschonken aan de verzoening door het bloed van Jezus Christus. En begrijpt u me goed, dat is het hart van het evangelie. dat verzoenend sterven van die grote koning. Daardoor alleen kan een zondaar zalig worden. Maar daar zit bij of in dat verzoenend sterven nog iets meer. Wat een man als Luther misschien wel duidelijker gezien heeft dan wij in de Calvinistische traditie. En dat moeten we er toch maar bij nemen. Dat is dat het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus allereerst is verzoening van de zonde, maar ook overwinning op de vijand. Dat op het kruis hout van Golgotha, Luther zei het ooit zo, tweeërlei bloed gevloeid heeft. Allereerst het bloed van Gods lieve Zoon Jezus Christus tot verzoening van de zonde. Maar dat ook op het kruis die oude slang zijn kop vermorzeld is. God neemt het in Golgotha en in Christus Jezus voor zijn kerk op en hij zal die machtige vijand verslaan. Maar hoe komt het dan, zegt iemand, misschien wel uit de praktijk van je eigen leven, dat die vijand nog zo machtig kan zijn en nog zoveel invloed heeft? Hij is wel verslagen. Maar weer maar Luther. Zijn kop is wel vermorzeld. Met zijn staart slaat hij nog geducht. Maar laat het dan tot troost zijn van de aangevochten kerk. Opdat ze hun hoofden op mogen heffen. De vijand is verslagen. En als je daardoor het geloof iets van gaat zien, al is het van verre. Dan komt er in je hart iets van de triomferende kracht van de genade van God. Dan mag je wel eens over je zonde en over de verzoekingen van de wereld en over de listen van de duivel heen kijken. En zeggen, en je hebt toch niet het laatste woord. Ook zonde van mijn hart. Karakterzonde, boezemzonde, toch niet het laatste woord. Eenmaal zal ik de koning zien zonder zonde. En dat zal zijn de meest gezegende dag. Als ik voor goed van zonde bevrijd, die zeer geruste, zeer onrustige vijand verslagen, eeuwig de koning mag zien. Gemeente, heeft de kerk nog toekomst? Komt er nog een herleving? Ach, als u me vraagt, komt er in Nederland nog een opwekking? Komt er in Middelhannes nog een opwekking? Of in Korea, ik noem maar iets. Dat weet ik niet. Maar er komt nog zoveel opwekking. En nog zoveel herleving. Dat heel Gods kerk wordt ingeoogst. En dan zal God ook Nederland niet vergeten. Zullen we dan in het licht van dit visioen onze knieën maar buigen, ook straks persoonlijk. En aan het slot van de dienst nog een keer gezamenlijk. O God. Naar uw trouw, ontferm u over ons en over onze kinderen en over onze kleinkinderen. O gezegende koning in uw hoge troon, laten ook onze namen gedacht worden in het hemelse heiligdom. Om Jezus wil. Amen. Laten we bidden en danken. O God, wil u dat zelf ook in ons leven doen voor het eerst of opnieuw. Heere Jezus Christus, gij die bidt en zo uw werk voortzet in de troon, het werk wat u hier op aarde begonnen bent, wil u in uw voorbeden ook denken aan ons. Eeuwige God, wil u over uw zaak en over uw kerk ijveren, ook in onze dagen. En wil u ook die woorden van troost, die gepaste woorden, die woorden tot het hart spreken. Opdat wij in verwondering mogen zeggen, Heere, dat voor mij zo stil, zo doodstil in mijn leven. Zoveel zonde, zoveel ongeloof. En gij spreekt troostelijke woorden. Dat is genade. Leer het ons, Heere. Leer het ons. Ook als we er iets van kennen, steeds weer en steeds meer. Dank voor alles wat u gaf. In deze diensten van deze zondag, in de morgendienst en in de avonddienst. En we denken zeker ook aan de middagdienst voor hen die met een handicap door het leven gaan. U hebt alles wel gemaakt, ook deze middag. Wil u onze dank aannemen en wil u het woord mee laten gaan tot in ons hart, tot in onze woning, tot door de hele week heen. Zegen de gemeente. Geef dat we elkaar op uw tijd weer mogen zien. Rondom uw woord. Om Jezus wil. Amen. Psalm 118 vers 7 is onze slotzang. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Mede draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.